Leuk dat je luistert naar ZE-café, de podcast van logistiek.nl die geheel in het teken staat van de invoering van de zero-emissiezones. We gaan in deze serie dieper in op de kansen en uitdagingen die de invoering van de zones biedt. In hoeverre ligt de sector op schema om de deadline te halen? Zijn er voldoende voertuigen beschikbaar? Is er voldoende stroom om al die elektrische bestelauto's en trucks op te laden? En hoe zit het eigenlijk met het aantal laadpalen? Deze en nog veel meer vragen gaan mijn collega Remco Nieuwbroek en ik, Danielle van Hout, voor u beantwoorden in deze podcast.
In deze aflevering gaan we in gesprek met Branko Schuurman, Vice President International and Strategy bij DHL.
Als je een strategie hebt zoals wij dat hebben, waar je echt zegt ik wil vergroenen, en die staat hoog in je prioriteiten, dan maak je de beslissing misschien zoals wij hem gemaakt hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat andere bedrijven zeggen, voor mij even niet.
En Shafi Afzal, marketingdirecteur van de lichte bestelwagendivisie bij autofabrikant Stellantis. Dat onder meer de merken Opel, Peugeot, Fiat en Citroën in het gamma heeft.
In de verkoopcijfers zien wij dat er echt een run is op dieselvoertuigen. En dat ondernemers dus toch kiezen om niet verder te verduurzamen. Dus bijvoorbeeld wel kiezen om te verduurzamen in het kleine en het middensegment. Maar in het grote segment wel bewust kiezen voor een diesel.
Heren, welkom Branko. Ik wil graag bij jou beginnen. Hoe kijken jullie naar de invoering van de zero-emissiezones?
Ja, dat is een ontwikkeling die we volgens mij niet kunnen of moeten willen tegenhouden. Het gaat om een leefbare stad en alles wat erbij komt kijken. Daar hoort vervoer en logistiek ook bij. Ik denk dat zeker voor pakketdistributie, waar wij groot in geworden zijn, dat prima mogelijk is met het huidige aanbod van auto's. Dat is overigens wel anders geweest. En voor lichte bedrijfsvoertuigen in de stad moet dat volgens mij ook prima kunnen. Ik moet er wel bij zeggen dat dat voor grotere partijen makkelijker te doen is dan voor kleinere partijen die vaak moeite hebben om de eerste investering in een elektrische auto te doen.
Ja. In hoeverre ligt DHL op schema als jullie kijken naar de elektrificatie, de vergroening van de vloot van het wagenpark?
Ja, uitstekend. We hebben een eigen vloot met bestelauto's. Een beetje in de categorie eVTOL ProAce, Toyota ProAce. En een paar e-transits trouwens, ook nog een paar honderd. En al onze eigen voertuigen, die zullen in de loop van dit jaar allemaal elektrisch zijn. Dan hebben we nog een heleboel servicepartners die bij ons rijden. En daar is het wat lastiger om die elektrificatie door te voeren. Maar de eerste paar honderd zijn al elektrisch en de rest doen we op HV100. Nou, dat geldt voor zero-emissiezones, stelt dat niet mee. Maar als we dat over het hele land uitspreiden, dan zullen we ook in het landelijk perspectief helemaal niet zero-emissie, maar CO2-vrij of eigenlijk fossielvrij zijn. Want HVO zit dan net zozeer CO2 in.
Ja, dus even samengevat, jullie zijn er wel klaar voor eigenlijk?
Ja, helemaal. Ja, voor de pakketten, en dan moet ik er wel bij zeggen, er is ook nog een ander segment waar we actief in zijn, de pelletdistributie. En dan kom je in het vrachtwagensegment uit. Nou, dat is een beetje ingewikkelder. Daar hebben we dit jaar zo'n 15 vrachtwagens actief. Dus daar kunnen we de echte zero-emissiezones wel mee af. Maar de randen daaromheen, daar wordt het alweer spannender. Dan gaat het ook over late infrastructuur, die daar ingewikkelder voor is. Maar ik kan wel stellen dat wij, 25 gaan ze in. En dan heb je ook nog de overgangstermijnen daarin, dat wij er zeer zeker klaar voor zijn.
Shafi, even over naar jou vanuit Stellantis. Hoe kijken jullie aan tegen die zero-emissiezone die er aankomt 1-1-2025?
Nou, het is een goed streven. Het is belangrijk inderdaad dat we de steden leefbaar houden. Alleen is het daar wel bij het geval dat niet iedere ondernemer daar klaar voor is. Helaas is het voor sommige ondernemers een grote stap. Vooral ook omdat zij bijvoorbeeld veel moeten vervoeren of veel ruimte nodig hebben in hun bedrijfswagen. En daarbij nu bijvoorbeeld een grote dieselbus rijden. En dat het vangen daarvan niet zo gemakkelijk gaat. En wat daar een echte uitdaging is dat wij wel aan de ene kant een zero-emission zone invoeren. Maar tegelijkertijd hebben we dan bijvoorbeeld de ontheffing voor het C-rijbewijs. Dat gaat dan niet gepaard mee met de invoering van de zero-emission zone. En de uitdaging die wij daar zien is dat kleine ondernemers, die hebben vaak maar één bus of misschien twee. Dus die moeten echt een keuze maken. Wat ga ik doen? En wat we daar merken is dat zij dus wellicht dan door geen vrijstelling te hebben op het C-rijbewijs, dat zij dan kiezen voor een dieselbus. Nou, ik denk dat dat niet het effect is dat je wil bereiken met de invoering van een zero-emission zone. Maar dat is wel de realiteit waar deze ondernemers dan heen gedrukt worden door het niet eenduidige beleid tussen de steden En de nationale overheid.
Mm-hmm. Zie je dat nu ook gebeuren? Dat er nog een run is op dieselbussen ook bij Stellantis aan de verkoopcijfers?
Absoluut. Sterker nog, we zien zelfs een shift. Dat de verkopen die wij verwachten in het grote C-segment noemen wij dat. Dat is het grote bestelwagensegment. Dat wij een shift zien van elektrisch naar diesel. Omdat men gewoon niet uitkomt met een elektrische bus met een beperking op 3500 kilo. En daardoor worden zij gewoon gedwongen om weer een emissievariant aan te schaffen.
Mm-hmm. Ik kan me voorstellen dat ook de BPM-vrijstelling die vervalt volgend jaar, dat misschien ook nog wel een extra reden is voor ondernemers om te denken, nou, we gaan nu in ieder geval een nieuwe dieselbus aanschaffen. Dan kunnen we in ieder geval voorlopig even vooruit. We hebben overgangsregelingen. En dat scheelt toch best nog wel veel geld als je niet wacht. En nu denkt, nou, ik ga toch nog eventjes hiervoor. Speelt dat ook mee? Horen jullie dat ook terug?
Ja, dat speelt zeker mee. Niet alleen horen we dat terug, maar dat zien wij ook terug in de verkoopcijfers. Zien wij dat er echt een run is op dieselvoertuigen en dat ondernemers dus toch kiezen of om niet verder te verduurzamen. Dus bijvoorbeeld wel kiezen om te verduurzamen in het kleine en het middensegment, maar in het grote segment wel bewust kiezen voor een diesel. Dus dat zien we zeker terug, dat we dus samen door het niet eenduidige beleid de vergroening afremmen.
Nou, daar mag ik zelf hierbij vallen. Ik zie in het segment waar wij e-transits, dat zijn de grotere bussen, zeg maar, voor onze bedrijfsvoering aanschaffen, dat we daar hebben er nu 600 van. Vertrouwend op de tijdelijke regeling. En die tijdelijke regeling, dat is maar de zeer de vraag of die gehandhaafd kan worden, ondanks uitspraken van de Europese Tweede Kamer. En de aanname van de vierde rijbewijsrichtlijn. Als die tijdelijke regeling niet wordt doorgevoerd, dan moeten we of 600 auto's terugkeuren, maar daar is niet voor gekocht. Je had daar inderdaad het volume nodig om uit te kunnen leveren en het gewicht. Of je moet mensen met C-rijbewijs erop zetten. En raad eens wat er aan de hand is in Nederland. We komen chauffeurs met C-rijbewijs tekort. We hebben niet eens de opleidingscapaciteit om die mensen allemaal op te leiden. En stel dat dat gelukt zou zijn, dan zegt zo'n persoon, een man of een vrouw, ik heb nu mijn C-rijbewijs, geef me nou zo'n grote jongen. En die gaan dan niet meer op een bus zitten. Mm-hmm. Want zo wordt dat toch gezien, dat is een bus.
Nee, helemaal mee eens. Dat zien wij ook terug. We hebben wel eens nagedacht over, joh, laten we eens een campagne doen inderdaad. En kijken of we een rijbewijs mee kunnen geven. Maar zo simpel is dat inderdaad niet. De capaciteit is er niet. Plus de werknemers die dan een C-rijbewijs hebben, die worden echt weggekaapt. Want er is een chronisch tekort aan chauffeurs met een C-rijbewijs. Plus ook voor bepaalde ondernemingen, een personeelslid met een C-rijbewijs valt ook in een andere categorie. Dus dan zit ook een andere salarisschalen zitten daaraan, een andere CO zit daaraan. Dus er is echt veel meer aan de hand dan simpelweg te zeggen, hier heb je een C-rijbewijs, dit is de oplossing. Dat is niet het geval, helaas.
Nee, dat is niet het geval. En het is ook niet nodig op deze manier. In landen om ons heen zien we dat het wel geregeld is. Dat je daar gewoon met een B-rijbewijs op zo'n bus kan rijden. Ja, die is een beetje zwaarder. In de UK is ook onderzoek gedaan naar het effect van dat meer gewicht in de auto. Of dat ook de veiligheid ten goede komt. Nou, het zwaartepunt ligt alvast lager. Dus keeper doet die niet meer zo snel als dat al het geval zou zijn. En er is daar ook in onderzoeken aangetoond dat veiligheid niet per se een issue is.
Nee, en om daar een voorbeeld van te geven. Het is wel zo dat een voertuig met een hogere massa bij impact voor meer schade zorgt. Dat is waar, dat is gewoon natuurkunde. Maar onlangs is er een onderzoek gedaan door de Vereniging van Verzekeraars. En daaruit is gebleken dat 30-40% van de ongelukken tegenwoordig voorkomen worden door de moderne veiligheidssystemen die aan boord zitten van dit soort voertuigen. En dus dat is ook al om een voorbeeld te geven dat met zo'n nieuwe generatie bedrijfswagens die wellicht wel zwaarder is, maar er wordt gewoon heel veel voorkomen. En dat is dus dat extra massa. Ja, de impact vindt niet eens plaats. Want dat wordt al gewoon geheel door de veiligheidssystemen voorkomen. En ook dat remmen we nu af. Omdat ondernemers dan bijvoorbeeld of toch blijven doorrijden in hun oude dieselbus. En gewoon niet de overstap maken naar een nieuwe elektrische bedrijfswagen.
Verwachten jullie dat het er uiteindelijk doorkomt? Toch de aanpassing, de uitzondering op deze basis?
Ik hoop het wel. Ik moet wel zien dat het nog gaat gebeuren. En als het niet gebeurt, dan zal het over een aantal jaren misschien gebeuren. Maar het zijn de partijen die dan nu investeren in die auto's, die dan nu deksel op de neus krijgen. Maar dat zijn wel de voorlopers.
had je met de kennis van nu misschien achteraf gezegd... misschien hadden we een iets andere beslissing moeten maken. Iets lichtere bestelauto's of een iets minder groot deel al elektrificeren?
Nou, we hebben in de strategie staan dat we onze last mile helemaal groen willen maken. Ik denk dat de lange termijn oplossing altijd elektrificatie gaat zijn voor het segment bussen waar we het nu over praten. Daar zou je nog een tijdje met dieselvoertuigen op HVO kunnen rijden. We zagen aankomen dat dat voor de zero-emissiezone is dat geen optie. Dus HVO telt niet als zero-emissie. Dus dan moet je elektrificeren. Als je dan vervolgens gaat kijken hoe ga je efficiënt je operatie draaien, dan moet je veel volume in zo'n bus kunnen meenemen. Ze moeten vaak heen en weer rijden. Dus had ik het besluit anders genomen als DHL? Nee, maar ik kan me heel goed voorstellen dat er een heleboel andere bedrijven zijn die zeggen, ja, wacht even, dat gaat niet voor mij. Dan ga ik nog wel even doordieselen. Maar dan moet je, als je een strategie hebt zoals wij dat hebben, waar je echt zegt, ik wil vergroenen, en die staat hoog in je prioriteiten, dan maak je de discussie of de beslissing misschien zoals wij hem gemaakt hebben. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat andere bedrijven zeggen, voor mij even niet.
Franco, even terug naar het begin. We hadden het net over in hoeverre DHL op schema lag. Je zei, hè, behoorlijk aardig. En ook qua beschikbare voertuigen. Je zei, dat was in het begin, is nog wel eens anders geweest. Zei je, wanneer zijn jullie begonnen met die elektrificatie?
Nou, we hadden de wens al wel in, zeg maar, 2012, 2013. Maar toen we toen op de markt keken, waren er eigenlijk geen elektrische auto's. Tenminste, niet in het segment bestelwagens. Toen zijn we bij onze huisleveranciers gaan vragen. Daar werden we een beetje uitgelachen, nog net niet. Maar we bestellen wel de goedkoopste diesel. Rukken die diesellijn eruit, zetten er een elektrische aandrijflijn in en dan krijg je die. Nou, dat is geen goed verhaal voor de total cost of ownership. Dat is geen goed verhaal voor het onderhoud van die auto's. Kortom, dat wilden we niet. Toen zijn we aangelopen tegen een start-up in Aken, streetscooter. En daar zijn we goed mee in gesprek geraakt. Die hebben een auto ontworpen die past bij onze activiteiten. Nou, ook met een hogere laadvloer, zodat je hem van de zijkant kunt lossen en laden met pakketten. Later hebben we dat bedrijf overgenomen. Hebben we een hogere productie mee gedraaid van 10.000 auto's per jaar. Zijn een tijdje de grootste autofabrikant van Duitsland geweest op die manier. Maar goed, toen kwamen de alternatieven voor de markt. Want we willen geen autofabrikant zijn, we willen logistiekbedrijf zijn. Maar als je een strategie heb, je wil heel graag, dan doe je soms een paar stappen extra. Dat hoeft nu niet meer, er zijn voldoende alternatieven beschikbaar. Maar de eerste auto's die maakten, hadden een range van zo'n 75 kilometer. Dus kon je een rondje om de kerk doen. En dan scheelt het dat wij een netwerkstructuur hebben met 130 city hubs door het land. Dus stel je voor Amsterdam, dat weet jij Shafi, hoe Amsterdam er ongeveer uitziet. Maar er liggen 6-7 city hubs rond de stad. En vanuit die city hubs rijden we dan vervolgens de stad in om de bezorging te doen. Nou, dat maakt dat je hele korte afstanden hoeft te rijden. En dat maakt dat we die elektrificatie redelijk vroeg konden beginnen. Nu is dat voor de hele vloot, alle 3000 auto's ongeveer die we zelf hebben, is dat elektrisch. De andere 3000 servicepartners zijn we dan nog een beetje mee onderweg. En vooral afhankelijk nog van HVO. Maar dat is een aardige tour geweest om daar te komen. Beginnend met, je gaat elektrificeren. Maar ineens kom je erachter dat je dan ook parkeerplaatsen nodig hebt om die dingen op te laden. En dat je die parkeerplaats nog wel even bezet houdt. Nou, een aantal van onze panden was daar niet op uitgelegd, omdat daar weinig eigen DHL-auto's stonden. En als ze stonden, kon ze ook ergens anders in de straat geparkeerd worden. En dat kan nou niet meer. Je moet met die auto bij het pand, want daar is de stroom. Servicepartners hetzelfde. Die komen ook met hun bus aan. Die hebben thuis namen die bus mee naar huis in de woonwijk. Hadden daar niet altijd de gelegenheid die bus op te laden. Komen dan bij ons aankloppen. Nog meer parkeerplaatsen, nog meer stroom nodig. Dus hebben we aardig wat adaptie moeten doen in het proces. En nu zijn we zover dat we met smart charging auto's allemaal geparkeerd kunnen krijgen op eigen terrein. De terreinen zijn er ook op aangepast. Genoeg laadpalen. En met smart charging ervoor zorgen dat je het net niet overbevraagt of de aansluiting niet overbevraagt.
Je zou moeten zeggen dat dit zijn echt de uitdagingen geweest voor ons in dat hele proces. Was dat dan inderdaad toch de laadinfrastructuur?
Nou, in het begin dus de beschikbaarheid van überhaupt een auto.
Überhaupt, ja.
Dat hebben we dan zelf wat inventiviteit in kunnen stoppen. Maar dat kon alleen maar omdat we zo'n groot concern zijn. Dat kan niet iedereen. Daarna bedenken of je ook nog met ombouw wil werken. Nou, dat hebben we met wat grotere auto's gedaan. Dat is niet zo goed bevallen. Je wil er toch één producent, een OEM hebben die de verantwoording neemt, niet alleen voor de aandrijflijn, maar ook voor de auto. Dat je niet spelletje krijgt, hij doet het niet, maar dat was zijn schuld. Dus daar specifiek voor gekozen, ook een grote learning geweest. Dan rijden met die bussen is ook nog weer even anders. En dan hebben we al onze bezorgers op getraind. Daar hebben we leuke online trainingen voor gedaan, maar ook training in het veld. Om ervoor te zorgen dat je je rijgedrag zo doet. Want die dingen trekken nogal lekker snel op. Nou, je wil niet dat je daarmee extra ongelukken veroorzaakt. Dus rijinstructies gedaan. En op een aantal van de city-ups hebben we gewoon veel routes. Ja, daar komen we af en toe gewoon stroom tekort. Dus in het begin hebben we daar ook gehad. Ja, we willen wel, maar kan niet. Dus toen moesten we hebben inmiddels 2000 laadpalen geïmplementeerd. Om al die auto's opgeladen te krijgen. Dus ja, we hebben verschillende hobbeltjes genomen. En in het begin was het ook, er zijn in Amsterdam maak je kleine routes. Maar in Noordoost-Groningen hebben we ook city-ups staan. Ja, en die moeten eerst 30 kilometer rijden voordat ze ergens aan kunnen beginnen. En die moeten ook een keer terugkomen. En als je dan een 75 kilometer range hebt, dan knijp je hem toch een beetje. En hebben we regelmatig auto's moeten ophalen. En die moeten dan maar 4 pootjes van de grond op een auto gezet worden en dan teruggebracht.
Ja, dat is gebeurd.
Ja, zeker. Meerdere keren, vooral in de winter. Want dan denk je in de zomer, ik heb het onder de knie, maar in de winter gaat het net wat anders. Maar goed, allemaal kinderziektes van het begin en van een hoop van geleerd. Gelukkig is nu een hele smooth operatie.
Shafi, we zijn inmiddels flink wat jaren verder. De tijd die Branko net aanhaalde, die ligt ver in het verleden. Stellantis heeft de afgelopen jaren ook stappen gezet op dat vlak. Onlangs werd de bestelwagenvloot voor de vier merken, Opel, Fiat, Peugeot en Citroën, vernieuwd. Kun je ons wat meenemen in naar wat voor modellen jullie aanbieden, de groottes en wat voor bereik je met die elektrische bestelauto's hebt?
Ja, absoluut. Ik vind het wel heel interessant om te horen waar Branko allemaal tegenaan is gelopen. Want ik zie ook wel dat wij aan de fabrikantzijde ontwikkelingen hebben gedaan die zeker direct een gevolg zijn van dit soort euvels die we hebben meegemaakt. Dus zal ik daar misschien mee beginnen. Al onze nieuwe voertuigen die zijn bijvoorbeeld nu uitgerust met een warmtewisselaar als verwarmings- en koelingsunit in het voertuig. Dat zorgt ervoor dat we in de winter veel efficiënter kunnen verwarmen nu. Dus daarmee krijgen nu de nieuwste generatie elektrische bedrijfswagens van Stellantis. Die hebben dan die nieuwe technologie aan boord, waardoor je werkelijke range, die je dus echt daadwerkelijk haalt op de weg, die neemt toe. Nou, een andere innovativiteit die we hebben toegepast is flippers achter het stuur. En dan denk je, flippers achter het stuur, een elektrische bestelbus. Nou, wat kan je daarmee? Nou, daar hebben wij het regeneratief rem aan gekoppeld. Dus dat zorgt ervoor dat je zometeen, wanneer je op de weg rijdt, dat je heel gauw kan schakelen tussen de mate van regeneratieve remmen. En dat soort innovaties zorgen ervoor dat het werkelijke rijbereik in de praktijk echt toeneemt. Er is wel wat training voor nodig, maar dat zorgt er wel voor dat we straks allemaal een stuk verder komen. Wat we ook zien is met de tweede generatie elektrische bedrijfswagens, zien we ook dat onze laadtechnologie, dus het opladen van de accupakketten, die is sterk verbeterd. Om een idee te geven, bij een grote bestelwagen is dat nu 150 kilowatt. Nou, in de praktijk betekent dat je echt binnen 10 minuten, een kwartier, een serieus rijbereik kan bijladen. Nou, dat is gekoppeld aan bijvoorbeeld in het grote bedrijfswagensegment. Dus dat is de Mofano, de Boxer, de Jumper en de Ducato. Daar zie je dat we nu standaard uitgerust zijn met een 110 kilowattuur accupakket. Dus we hebben een groot accupakket, zorgt voor een range tot wel 420 kilometer WLTP. Gekoppeld aan ook nog een keer een 150 kilowatt snellaadtechnologie, waardoor we steeds dichterbij komen bij het, laat ik zeggen, het gemak en hoe wij eigenlijk een dieselbus rijden al die jaren lang, dat we steeds dichterbij dat punt komen, dat men ook steeds minder hoeft na te denken over het gebruik van een elektrische bestelbus en dat steeds natuurlijker gaat aanvoelen als hoe zij al de afgelopen 100 jaar dieselbussen rijden. Nou, niet 100 jaar, maar heel wat jaren.
Het actieradius, het rijbereik is geen issue meer in gesprekken met klanten dus?
Nou, het is minder een issue, want er blijft altijd een groep klanten waarvoor dat gewoon niet voldoende is. Je hebt een groep klanten die gewoon heel erg intensief hun bedrijfsvoertuigen gebruiken. Denk aan bijvoorbeeld koeriers, spoedkoeriers. Maar denk ook aan bijvoorbeeld partijen die ongepland vervoer hebben. Denk aan een slotenmaker. Denk aan een rioolontstopper, een loodgietersbedrijf. Hè? Dus dat zijn bedrijven, dat zijn partijen die niet vooraf altijd hun ritten kunnen plannen, omdat ze vaak opereren op noodgevallen. Nou, dat soort partijen die hebben soms te maken met een enorme vraag naar mobiliteit en misschien de dag daarna helemaal niet. Nou, voor die partijen, wat we vanuit Stellantis doen, is we denken verder. Hoe gaan we die partijen zero emission bedienen? En daarvoor zijn we nu bezig met de ontwikkeling op het gebied van waterstof. Om ook te zorgen dat die partijen zometeen over kunnen naar een zero emission oplossing, maar toch hun gebruik niet hoeven aan te passen daarop.
Mm-hmm. Wat dat betreft is het wel een interessante stap van Stellantis. En dan doen jullie natuurlijk al een tijdje dat jullie de verschillende modellen als elektrische bestelauto hebben, maar dus ook twee van de drie, de middelgrote en de grote, als waterstofuitvoering. Is dat vooral voor deze doelgroepen? Of zien jullie bijvoorbeeld ook dat in het netcongestieverhaal, of misschien dat bepaalde medewerkers de bus zelf mee naar huis moeten nemen, bijvoorbeeld dat ze niet kunnen laden, dat ook waterstof daar misschien een optie kan zijn?
Absoluut, dat is het ook. Want ook wat Branko net aangeeft, midden in het centrum van Amsterdam, als je daar woont of werkt of daar veel moet zijn, nou, dat wil niet zeggen, er kan best laadinfra zijn, maar dat wil niet zeggen dat die beschikbaar is. Die kunnen vol zijn, vol staan, hè, wat net al werd gezegd, niet genoeg capaciteit. En dat is dan nog, bij DHL is het een gecontroleerde vloot. Dat betekent, het zijn je eigen voertuigen, die kan je nog een beetje verplaatsen en doen. Maar in de stad, wanneer je te maken hebt met andere gebruikers, heb je daar geen controle over. En dus je kan er niet klakkeloos vanuit gaan dat wanneer jij een klus hebt in de stad, dat daar dan per definitie een vrije laadpaal is, zodat je ook weer thuis kan komen. Nou, en daarvoor, dus voor gebruik in de steden waar het gewoon heel moeilijk te plannen is, net congestie, dus er zit ook een limiet aan de laadinfra, dat kan niet oneindig door blijven gaan, daarvoor is waterstof wel een hele goede oplossing.
Als je kijkt naar de prijs van zo'n waterstofbus ten opzichte van een elektrisch model, waar moet je dan ongeveer aan denken? Hoeveel duurder is die op dit moment?
Ja, dat is een hele interessante vraag. Als je me deze vraag vorig jaar had gesteld, dan had ik aan kunnen geven dat het waterstofvariant van bijvoorbeeld een Opel Vivaro, die kostte toen €150.000 in de BTW. Dus ik moet eigenlijk zeggen ex-BTW €130.000. Zet je daar dan de elektrische variant tegenover, zit je circa op zo'n 40, give or take. Dat hangt vanaf welke lengte en welke opties. Zet je daar een diesel variant tegenover, zit je rond de 30. Maar de vraag die me nu vandaag stelt, laat al zien hoe ver wij en hoe snel wij gaan met de ontwikkelingen. Want vandaag de dag gaat hij naar de 71.000. Dus dat is al een serieuze prijsverlaging. En dat komt omdat wij nu op schaal kunnen produceren.
Branko, is dat iets waar jullie als DHL naar kijken of geïnteresseerd in zijn?
Waterstof hebben we wel naar gekeken. Want je moet natuurlijk nadenken of je diesel eruit doet. Wat voor een alternatieven zijn er? Elektrificatie is wel de meest volwassen technologie op dit moment in het segment waar we nu over praten. En daar hebben we ook geen waterstof nodig gezien de afstanden. We kijken wel naar waterstof, of hebben dat in ieder geval gedaan voor het vrachtwagensegment. Ik ben verantwoordelijk voor internationaal ook. Dat betekent dat we 40, 60 auto's per dag Europa insturen. Die moeten naar Milaan en Barcelona. Nou, ga maar even doen met je elektrische vrachtwagen. Dus daar zou je naar waterstof kunnen kijken. Ik geloof eigenlijk nog niet dat dat een business case wordt voor de korte termijn. Met name omdat groene waterstof, want daar heb je het dan wel over, anders doe je het nog niet goed. Dat is nog redelijk duur. Gaat ook wel even duren voor die prijs zakt, omdat de vraag naar groene waterstof vooral voor de industrie redelijk groot en hoog is. En dat betekent dat die voor het wegtransport nog wel eventjes zal duren voordat die in prijs zal dalen. Ik denk wel dat de technologie van waterstof in auto's inbouwen, dus de aanschaf, dat inderdaad die prijs zal dalen. Dat geloof ik erg. Maar dan zit je nog daarna met de variabele kosten daarvan. Je vroeg net trouwens ook over, zijn er nog andere struikelblokken geweest in de financiering? Wij als DHL kunnen dat redelijk goed zelf financieren, maar ik merk wel bij service partners dat die 10k die je net noemde als verschil tussen diesel en elektrisch, dat is vaak nog een hobbel, zeker voor kleinere ondernemers. Dan hebben wij een financieringsprogramma ontwikkeld dat we ze daar helpen die drempel te nemen. En dan wordt het makkelijker en dan zie je ook dat je kleinere ondernemers kunt helpen de stap naar elektrificatie te maken. Maar we moeten met elkaar echt leren aan een nieuwe omgeving. Hè? Een nieuwe manier van werken. Ik gaf net een paar voorbeelden hoe dat in de operatie ingrijpt. Maar dat geldt ook voor hoe dat verder werkt bij servicepartners. Hoe die gewend zijn te werken. Hoe de relatie met je servicepartner is. Als je iets met financiering doet, wil je ook iets afspreken over hoe lang blijf je dan voor me werken. En wat gebeurt er dan als we uit elkaar gaan. Ja, daar dacht je vroeger niet zo over na. Want dan had je een contract die daarin voorzag tegen de dieselregels. Om maar zo te zeggen. Maar een aantal dingen moet je nu uitvinden.
Om daar nog even aan toe te voegen. Nou, wij trekken die lijn door. Wat wij nu bij Stellantis doen, is inderdaad, wij merken ook dat ondernemers daar inderdaad moeite mee hebben. Met het stap voor elektrisch is inderdaad is wat duurder. En daarom bieden we ook nu bijvoorbeeld 5 jaar 0% aan. Om die drempel omlaag te brengen, om het echt toegankelijk te maken. En dat doen we om 2 redenen. Ja, hij is duurder, maar ook misschien het momentum. Dit is het laatste jaar dat we CEBA-subsidie hebben. Dit is het laatste jaar dat we nog een BPM-vrijstelling hebben. Dus dit jaar willen wij gewoon ondernemers helpen die wellicht ook hun aanschaf naar voren willen trekken. Om die dan ook financieel te kunnen helpen om dat te kunnen doen. Daarom bieden we ook dat soort tarieven aan om dat toegankelijk te maken.
Hoe kijken jullie überhaupt aan tegen het financiële plaatje, tegen het subsidieverhaal, de wisselingen die er natuurlijk nu ook zijn? Moet je duurzame vervoer, elektrificatie blijven ondersteunen financieel? Of moet de markt uiteindelijk voertuigen produceren die voordeliger zijn dan bestelauto's met een verbrandingsmotor? Hoe kijken jullie daarna ook vanuit de business case bij DHL?
Ja, het is een kip-ei verhaal wat je alleen kunt doorbreken volgens mij met subsidies in het begin. Als je een paar jaar geleden had gezegd iedereen moet elektrificeren en je had verder geen subsidies beschikbaar gesteld, dan was dat veel trager gegaan. Op de lange termijn moet die eraf. Het moet een businessmodel zijn wat zichzelf kan bedruipen. Ik geloof wel dat met de kilometerheffing bij de vrachtwagen straks, waar je de technologie die je niet meer wil beboet en dat de gunst laat komen van de technologie die je wel wil, daar geloof ik wel in. Maar dat is ook een keer eindig. Op een gegeven moment werkt dat niet meer. Subsidies, ik heb nu de aanzetregelingen weer gebruikt voor bakwagens. Nou, dat is fijn, maar het potje is heel snel op. Dus ik denk dat je subsidie wel kunt gebruiken om vooral kleinere bedrijven, maar ook grotere, een eerste stap te laten maken, kennis kunt maken, laten maken met technologie. Voor de lichte bedrijfswagens, de bestelbus is denk ik nou in ieder geval voor ons, de TCO, de Total Cost of Ownership, over de 5-6 jaar dan gebruiken, zeer vergelijkbaar dan wel concurrerend met diesel. Dus daar hoef je het niet meer voor te doen. Maar als je een kleinere ondernemer bent en je hebt die financieringstap in het begin, ja, die is best lastig. En daar werkt zo'n subsidie uitstekend.
Mee eens, Shafi?
Ja, zeker. Er zit nog wel een uitdaging bij. Op het moment dat wij nu die subsidie stopzetten en tegelijkertijd de BPM-vrijstelling laten vervallen, dan zie je inderdaad dat je een situatie krijgt dat een diesel wordt dan beboet. En een EV wordt dan niet meer per se gestimuleerd, maar dat moet dan resulteren in plaats van mensen te stimuleren met een subsidie, mensen te beboeten die dan een diesel nemen. Het gevaar is wel dat men dan zometeen niet meer zo snel en hard verder gaat met vergroening van het wagenpark, maar wellicht gewoon oudere voertuigen gaat importeren. En dat krijg je een averechts effect. En dat is denk ik ook een risico op het moment dat je zo abrupt stopt en eigenlijk zo'n grote switch maakt dat je het niet gefaseerd doet, dat je dan misschien wel helemaal de andere kant op slaat en dan eigenlijk alle moeite die je de jaren ervoor hebt gedaan, dat nou niet helemaal teniet wordt gedaan, maar daar dat effect wordt dan wel een stuk minder.
Nou, je zou meer een afbouw willen.
Ik zou meer een afbouw willen dat ze het misschien hadden gezegd, de BPM-vrijstelling wordt dan in het begin 75%, 50%. Dan heb je in ieder geval niet in één keer dat je zo'n gigantisch verschil krijgt. Want om een idee te geven, in de media wordt vaak geroepen, we hebben een berekening gemaakt en dat is dan circa 12.000. Nou, dat is helemaal niet waar. Dat is veel meer. Dat zit echt richting de 16.000, 17.000 gemiddeld wat een voertuig omhoog gaat. En helemaal, als je kijkt naar specialistische voertuigen, denk bijvoorbeeld aan bakwagens. Nou, dat soort ombouwingen die gaan gewoon richting de €25.000 meer vanwege de verhoogde CO2-uitstoot. En dus dan krijg je inderdaad wel een heel groot contrast, waardoor je misschien dan wel denkt, ik kan een elektrische nemen, die is inderdaad wat duurder. Ik kan een nieuwe diesel nemen, die is door de BPM-stijging net zo duur. Of ik importeer gewoon een ouder voertuig. En dan kan ik ook nog steeds de komende jaren de steden in, maar dan heb ik wel weer gewoon een diesel.
Ja, en ik denk wel, behouden dus de BPM, maar dat is ook een investering aan de voorkant, hè, en de aanschafwaarde ook, dat iedere ondernemer voor zich even moet kijken, wat zijn mijn gebruikskosten over de termijn dat ik die auto wil gaan gebruiken. En daar zit energie, of het nou stroom of diesel of HVO is wat je erin stopt, is dan een belangrijk component in, samen met onderhoud en wegenbelasting. Maar ik zou iedere ondernemer aanraden dat sommetje goed te maken. Hoewel het heel lastig is om je energieprijs te voorspellen. Want de diesel fluctueert allerlei kanten op. Ja. Nou, daar moet je dan wat aannames voor doen. Er zijn ook wel wat voorspellingen voor te vinden volgens mij. Maar dat blijft het lastige stuk. Maar uiteindelijk moet je je auto afrekenen op de inzet en niet alleen op de aanschaf.
Hoe belangrijk zijn pakketbezorgbedrijven als DHL als klant voor jullie?
Ja, heel erg belangrijk. Dat zijn partijen die intensief gebruik maken van bedrijfswagens en vaak ook grotere floten hebben. Dus, en ook vaak, nou, DHL in het bijzonder, een internationale partij die dus ook in meerdere landen opereert. En dat zijn hele belangrijke partijen voor ons, omdat dat is ook gewoon een grote afzetmarkt.
Is dat ook jullie doelgroep?
Ja, absoluut. Nou, iedere onderneming die een bedrijfswagen gebruikt is onze doelgroep. Maar zeker weten, DHL is een hele belangrijke doelgroep. En dat zijn eigenlijk alle internationale grote bedrijven, maar ook de kleine ondernemer. Wij bieden mobiliteit aan. En als Stellantis hebben we ook de filosofie om mobiliteit betaalbaar te houden. Ondernemers, dat is de motor waar onze economie op draait. En ik zeg altijd, een bedrijfswagen, ja, die wil je eigenlijk niet. Niemand wil een bedrijfswagen. Tenminste, ja, ik ken ze niet. Die vroeger klein waren en dan een poster op de muur hadden van, kijk, mooi busje, als ik groot word, dat wordt hem. Nou, die heb ik nog nooit ontmoet. Maar het punt is, een bedrijfswagen die heb je nodig. Die heb je nodig om je werk te kunnen doen. En dat is waar wij in willen voorzien. We willen ervoor zorgen dat wij de juiste producten leveren waarbij iedere ondernemer zijn of haar werk kan blijven doen.
Nou, dat lukt ook. Een heel aantal van onze servicepartners, ik denk er wel 300 of zo, die rijden in een EV Vero. Vanwege het programma wat ik net even aan refereerde, dat pre-financing programma voor die hobbel wegnemen. En dat staat vaak in een constructie met een van de grotere dealers in Nederland. Die EV Vero's dan vervolgens aan die servicepartner in de DL kleuren. Levert met netjes servicepartner van DL erop. Ja.
Ik wilde nog eventjes wat dieper duiken in het laadverhaal. Daar zijn we net ook al hebben daar even over gesproken. Maar er wordt natuurlijk een hoop geschreven en gezegd nu over netcongestie. Ja. Jullie hebben grote wagenparken. Jullie hebben grote terreinen ook. Waar je met stroomcapaciteit te maken hebt. En waar je met dit soort veranderingen daar misschien tegenaan loopt. In hoeverre speelt dat voor jullie inderdaad ook die netcongestie, stroomcapaciteitsproblemen?
Ja, dat hangt heel erg af van de situatie. We hebben, zoals zij, 130 cityhubs in Nederland. En als de locatie kleiner is en het aantal auto's minder is, dan loop je minder hard tegen dat netcongestieprobleem aan. En nou is inmiddels de kaart van Nederland bloedrood als het gaat om beschikbaarheid van stroom. Ik geloof alleen dat je in Delfzijl en op de een of andere manier tussen Rotterdam en Den Haag nog wat stroom kunt vinden. En zijn de wachttijden opgelopen tot een jaar of 5-6 en laatst bijgesteld tot 8 tot 10 misschien wel. Tegen de huidige stroomvraag. Nou, daar gaat nog iets aan veranderen, kan ik je voorspellen. Dus we zitten nog wel een tijdje in de situatie. Dus als je 1 auto, 2 auto's, 10 auto's wil opladen, over het algemeen kom je er dan nog wel uit. Maar zoals zij, onze cityhubs, de grotere, daar gaan wel 60 tot 80 ritten weg. We bouwen nu een heel aantal cityhubs XL. Nieuw, helemaal gefaciliteerd op onze processen. BREEAM Outstanding gebouwd, dus tegen alle duurzaamheidsnormen. En dan wil je daar ook graag met elektrische auto's vandaan vertrekken. Tot je hoort, geen stroom. Ja, de bouwstroom, dus daar kun je net een paar pc's op draaien. Daar hebben we echt gestaan in Groningen en nog een paar andere locaties ook. Ja, jeetje, wat moeten we nu? Al die mooie elektrische auto's besteld en die kunnen dus nu kunnen we ergens anders inzetten. Maar hier moeten diesels vandaan rijden. Dat hebben die gemeentes niet beloofd. En onszelf ook niet trouwens. Nou, een aantal gevallen is dat dan opgelost. Op eentje omdat een ander bouwtraject sneuvelde. Dus konden wij de stroom overnemen. Dus dat is dan geluk. Maar we zijn nog steeds met een heel aantal locaties als het gaat om de vans, dus de bestelbussen. In de gelukkige omstandigheid dat we genoeg stroom hebben. Als je nu naar de volgende stap gaat kijken. We hebben daarboven ligt een laag van 14 regiohubs. Waar we meer sorteercapaciteit hebben. En centrumhubs waar we nog veel meer sorteercapaciteit hebben. Die zijn gebouwd op de capaciteit die je daarvoor de sorter nodig had, niet op de vrachtwagens. Nou, dat vrachtwagensegment, dat is echt een probleem. We kunnen daar nu op AC laden, kunnen we entkomen voor de auto's, de bakwagens, dus een kleinere vrachtwagens met die vast, waar de cabine vast aan de achterkant zit, aan de laadbak zit. Maar die blijven 's nachts thuis, zoals wij dat zeggen. Dus dan heb je genoeg capaciteit om een aantal van die auto's op te laden met AC-laders. Alles wat daarboven komt, trekker-trailers, dat zetten we 2-3 shifts, dus er maar 18-20 uur per dag in. Nou, dan kun je met AC-laden vergeten, dus moet je naar DC-laders. En dat lukt echt niet. Dus daar moeten we slimmere oplossingen bedenken, batterijtechnologie, grotere aansluitingen. Dat is wel het grootste deel van onze CO2-uitstoot. De last mile, zoals wij die noemen, de bussen. Dat is een kleiner deel. Nou, die hebben we nu wel onder controle. Weliswaar met allerlei smart charging en links en rechts ook een batterij. En wat oplossingen. Weet je, kan misschien bij de buren wat laden. Dat lukt allemaal prima. Of prima. Bijna goed. Hè? Maar dan het vrachtwagensegment. Dat is echt een uitdaging. Daar weet ik nog niet hoe ik eruit moet komen.
Waterstof.
Ja, als de waterstof volwassen is, dan komen we nog een keer praten. Maar ik denk dat dat nog een jaar of 6 gaat duren voordat we op een economisch betrouwbare en technisch betrouwbare manier met waterstofauto's vrachtwagens gaan rijden. Ik kan niet helemaal in de Stellantis keuken kijken, maar als ik kijk naar wat onze vrachtwagenleveranciers me beloven, dan moet ik op dat soort termijn rekenen. En dan heb ik het nog niet over de prijs van waterstof als brandstof.
Nee, dat is waar. Waterstof is inderdaad een technologie wat nog veel meer in de kinderschoenen staat als het gaat om mobiliteit, hè, een inzet in mobiliteit. En wat me wel positief baart, is dat we vaak in de media wel te horen krijgen dat er positieve ontwikkelingen zijn. Net als dat voor EV ook het geval is, voor elektrische voertuigen zien we dat ook voor waterstof terug. Dus ik heb wel het idee dat we in de komende jaren echt wel nog mooie ontwikkelingen gaan meemaken daar. En dat die waterstofmobiliteit toch wel echt dichterbij komt. Of dat heel breed en grootschalig toegepast wordt, dat weet ik niet. Maar ik weet wel dat er echt wel een niche is, een groep is, waarbij dat echt wel een oplossing is. Waar wij ook in geloven. En dat ook blijven aanbieden.
Ja, maar ik denk zeker dat er niche-markten zijn waar je dat prima kunt toepassen. Ik ben helemaal eens. Alleen als je kijkt naar de omvang van ons netwerk, de afstanden die we daar afleggen, de manieren waarop je dat op een alternatieve manier kunt oplossen buiten waterstof. Mm-hmm. Dan denk ik dat we daar in ons netwerk, in de Benelux, maar ook in Europa, lange afstanden, daar moet ik nog even goed over nadenken. Maar in de Benelux nog geen behoefte aan hebben in de komende 5-6 jaar.
Specifiek voor de zero-emissiezones en bezorging in de binnensteden is niet rijden of minder rijden natuurlijk altijd nog beter dan kilometers maken. Op wat voor manieren proberen jullie bij DHL dat ook voor elkaar te krijgen?
Nou, ik zou eerst in instantie zeggen dat zit in de natuur van ons netwerk. Want hoe wij werken is in het hele land, maar ook in het buitenland, spullen ophalen. Die via sortering splitsen naar verschillende richtingen. En dan vlakbij de locatie waar bezorgd moet worden, vanuit verschillende richtingen gebundeld gesorteerde hoeveelheden bij elkaar te brengen. Ik gaf net het voorbeeld van Amsterdam met 6 cityhubs daaromheen. Dus ze sorteer je op de 6 cityhubs rond Amsterdam. En vandaar doe je dat met verschillende routes de stad in. Dus die bundeling van goederenstromen, dat is hoe we ons geld verdienen. Als we dat niet goed doen, verdienen we geen geld. Je kunt beter met 1 bus door een straat rijden dan met 6 bussen door een straat. Nou, dat is zoals je kijkt naar de logistiek in Nederland, die nog niet gebundeld is. Dus waar steden over nadenken. Dat zijn ondernemers die met een aantal zendingen in een auto een stad ingaan. Of het centrum van de stad ingaan. En dan nog een aantal bij een paar plaatsen erbuiten. En nog een paar plaatsen erbuiten. En misschien nog een stad verderop. Dus dat doe je met 1. Dan ga je nooit vol de stad in. Laat staan dat je er leeg weer uitkomt. Dat is het segment waar bundeling nog meer van toepassing is. We zijn nu aan het ontwikkelen een concept waarbij we op zo'n city hub, ik noem dat dan even, de achterdeur kunnen openzetten. Waarbij dat soort partijen hun goederen daar kunnen inleveren. En dan kunnen ze gebundeld met onze zero-emissievoertuigen de zero-emissiezones, maar ook daarbuiten, want ze zijn landelijk daarmee bezig, in kunnen. En dan heb je die bundeling op een andere manier geregeld. Want ik denk dat daar, als je kijkt in de hoeveelheid pakketten, zit daar niet het volume. In de hoeveelheid bewegingen en dus kilometers, zit daar wel de winst. En dat is een stuk waar we als maatschappij goed moeten naar kijken, van hoe kunnen we dat stuk beter aanpakken.
Mm-hmm. Dus jullie streven ernaar dan om jullie city hubs white label te maken, dus toegankelijk voor?
De achterdeur wordt white label, de voordeur is gewoon geel.
Zijn er nog andere interessante voertuigen voor jullie die ingezet kunnen worden, specifiek voor die last mile? Dus welke rol zien jullie bijvoorbeeld voor de cargo bike?
Ja, die rol is er in niche gebieden. En waarom? als je naar logistiek kijkt, dan word je in je planning beperkt door gewicht, tijd of ruimte. Nou, gewicht is bij ons niet zo'n probleem, maar als je zand en staal vervoert, doen we niet. Dus dan wil je aan het einde van de werkdag van een bezorger dat hij zijn auto leeg heeft op het moment dat hij door zijn uren heen is. Dan heeft hij het goed gedaan. Als je dat niet voor elkaar hebt, dan wordt het duurder. He, dan moet je eens of een keer heen en weer. Je moet met minder uren één auto bezetten. Dus dat is niet efficiënt. Dus wat je dan probeert te doen, dat te optimaliseren. Als je met een fiets werkt, dan hoef ik jou niet te vertellen, dat past veel minder in. Dus dan moet je vaker heen en weer. Heb je dus meer kilometers te maken met een fiets dan weliswaar, die goedkoper is. Dus dat kan nog uit misschien. Maar je hebt per saldo ook meer uren nodig. Dus dat is steeds de som maken. Dus als je Amsterdam in rijdt en je loopt daar iedere keer in een verkeersopstopping, dan heb je die vertraging toch al. Dan kan de fiets wel uit misschien. Dus we zijn nu de sommetjes aan het maken en de pilots aan het doen in een aantal steden. Van hoe werkt een fiets nou op tegen een auto? En als de fiets het aan kan, wat doe ik dan met die hele grote dozen die ook niet in de fiets passen? Moet ik dan alsnog met een bus achteraan? Dus dat is in een aantal gebieden zie ik daar zeker mogelijkheden. Er zijn ook steden die zo zijn uitgelegd dat je met de fiets overal tussendoor kan. En met de auto moet je een grote omweg maken. Nou, dat zijn al precies de cases waar een fiets prima kan. Maar ik zie een fiets in het Noordoost-Groningen nog niet als oplossing.
Shafi, stel je wilt sowieso als ondernemer begin volgend jaar een nieuwe elektrische bestelbus binnen hebben. Wanneer moet je die dan bestellen?
Nou, wij kunnen heel snel leveren als het gaat om elektrische bestelwagens. Dus eigenlijk, nou, dat zou maand, twee maanden van tevoren wel kunnen. Voor een elektrische bestelwagen, voor de diesels, is dat wel een heel ander verhaal. Voor diesels zou ik zeggen, wacht niet te lang, ga eigenlijk vandaag nog. Want, en dan spreek ik even namens alle fabrikanten. Bij alle fabrikanten is er gewoon een beperkte productiecapaciteit beschikbaar. En zodra die op is, is die op. En dan komt er gewoon niet meer. En want we hebben ook nog te maken met niet alleen het feit dat een voertuig gebouwd moet worden, maar die moet ook nog hierheen komen. He, bedenk nog wat we eerder in dit gesprek hebben benoemd. Tekort aan chauffeurs. Dus ook de logistiek achter het voertuig hierheen krijgen. Maar daar hebben we ook nog eens te maken met de tekorten van professionals in de werkplaats om de voertuigen klaar te maken. We hebben te maken met tekorten bij ombouwers, bij leveranciers. Dus die hele keten staat gewoon op hoogspanning. En als jij dan nog dit jaar een dieselbus wil rijden, dan lijkt dat heel ver weg. Maar dat is eigenlijk is nu het moment om nog te schakelen. Want anders ben je gewoon echt te laat.
En een elektrische bus kun je bij wijze van november bestellen, dan ben je ruim op tijd.
Ja, een elektrische bus wel. En dat komt gewoon omdat we daar ook veel capaciteit hebben. En het volume van elektrische bussen, als je dat bekijkt op Europese schaal, dan is dat gewoon wel significant kleiner dan het volume wat we gezamenlijk in Europa doen op diesels. Ja, ja, absoluut.
Hoe lang blijft Stellantis nog bestelbussen met een verbrandingsmotor verkopen?
Ja, dat is een goede vraag. Stellantis is een wereldspeler. En we leveren op ieder continent, in de hele wereld leveren wij bedrijfswagens. Dus niet ieder continent is even ver. Dus dat hangt er echt vanaf in welke regio in de wereld we die vraag bekijken. Kijken we naar Europa, dan zal dat inderdaad veel sneller eindigen dan als we kijken naar andere delen van de wereld, zoals bijvoorbeeld het Midden-Oosten. Dus Stellantis past zich aan de regio waarin zij opereert. En het is heel moeilijk om daar een concreet antwoord op te geven wanneer dat eindig is. Wij volgen de vraag vanuit de markt en de geopolitieke ontwikkelingen ook op het gebied van wetgeving, eisen, normen, et cetera, per regio.
Dan gaan we richting de afsluiting, heren. Branko, welke lessen hebben jullie geleerd de afgelopen jaren en welke tips zou je collega bedrijven mee willen geven?
Ja, behalve die dingen die ik al noemde, begin vroeg. Ga experimenteren. Ga ontdekken wat elektrificatie doet. Maar ook denken van HVO of als je met waterstof aan de slag wil. Ga kijken wat dat doet met je bedrijfsvoering. Want er zijn allemaal dingen waar je niet aan gedacht hebt die toch spelen. Ga nadenken over hoe je, als het over elektrische auto's gaat, hoe je gaat laden. Wij zijn begonnen met locaties waar we niet voldoende stroom hadden. Door 's nachts iemand uit de bed te bellen, wil je de auto's even wisselen? Ja, dat moet je niet doen. Dus daar gaat het naar achter komen dat je ook nog wat meer nodig hebt. Dat je smart charging of laadtechnologie nodig hebt. Je gaat erachter komen dat je de aanleg van je stroomcircuit op je locatie aangepast moet worden. Je moet nadenken of je laders in een ring of in sterren. Nou goed, allemaal technische dingen die je gaat ontdekken. En er zijn allemaal adviesbureaus die daarbij wat kunnen vertellen. Maar je moet het vooral zelf leren. Een andere is dat je ook nog moet nadenken over... Ja, wat zijn de kosten van mijn stroom? Moet ik dan nog iets van mijn andere contracten? Moet ik nog iets met zonnepanelen? Een leuke is als je zonnepanelen hebt... en je kan de stroom van een zonnepaneel via een laadpaal met een goede meter in je auto krijgen... dan kun je nog iets aan een subsidie krijgen die heet hernieuwbare brandstofeenheid. Als je groot genoeg bent, dan kun je daar een soort bankrekening bij de Nederlandse Emissieautoriteit voor openen. Hoef je niet heel groot voor te zijn, maar moet wel een bepaalde afname hebben. En dan kan dat als een soort subsidie werken op je stroomtarief. Als er klanten zijn die zeggen van nou, het vindt wel fijn dat jij minder CO2 uitstoot, maar mag ik daar alsjeblieft een certificaatje van? Want ik ben klant bij jou. Dan moet je even nadenken hoe dat werkt en uitvinden hoe dat werkt. Dan moet je het ook kunnen aantonen. Heb je een audittrail voor nodig? Dus dan komt er een, ik wil niet zeggen een papierwinkel, maar wel even een proces waar je doorheen moet op je af. Dus het kan, je kan er niet snel genoeg mee beginnen om ervaring op te doen. En je kan van een adviesbureau gebruik maken, die kan je het generieke verhaal vertellen. En die kan iets insnijden op hoe het voor jouw organisatie werkt. Maar er is maar één manier om het zelfs te leren, is doen.
Branko, Shafi, hartelijk dank voor jullie komst naar onze studio. En voor jullie bijdrage aan de podcast uiteraard. Hiermee zijn we aan het einde gekomen van deze aflevering van ZE Café. Voor de luisteraars bedankt voor het luisteren naar deze aflevering. En houd onze website www.logistiek.nl in de gaten voor het laatste nieuws. En meld je aan voor onze podcast en op ons Spotify-kanaal. Heren, dankjewel.
Dank.
Hartstikke bedankt.